Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gebed uit Psalm 1 zingen wij het vierde vers. De Heere toch slaat der mensen wegen ga, en wendt alom het oog van zijn gena op zulke die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent hun weg die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der bozen zal vergaan. Wij noemden nu het vierde vers van Psalm 1. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief aan de Hebreeën en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen u Hebreeën 4. Nog stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 24. Ik zal uw geboom die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jezus hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs. En is een oordeel der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen, met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd.
Gemeente, voor de vierde maal mogen wij vanmorgen stilstaan bij een van de mensvormige eigenschappen die over de Here in de Bijbel beschreven staan. Wij staan vanmorgen stil bij Gods oog of bij zijn ogen. En de tekstwoorden daarvoor kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 4 en daarvan het 13e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen: en er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het zicht van Gods ogen. Het zicht van Gods ogen. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten van wie deze ogen zijn. In de tweede plaats willen we erop letten wat deze ogen zien. En in de derde plaats willen we erop letten waarmee deze ogen vergeleken worden. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij het zicht van Gods ogen onze eerste gedachte van wie deze ogen zijn. Dan zegt u, ja, dat is natuurlijk van God. Ja, maar hoe schrijft de apostel daarover in deze tekst aan het slot? Hij heeft het over de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Letten wij erop in onze eerste gedachte wat hij daarmee bedoelt, met welke wij te doen hebben. Onze tweede gedachte, wat deze ogen zien. En dan wordt er in deze tekst onderscheid gemaakt tussen de schepselen en de dingen. Deze ogen zien alle schepselen en deze ogen zien ook alle dingen. En onze derde gedachte, waarmee deze ogen vergeleken worden. Misschien dat u dat zo op het eerste gezicht niet zult zien, maar we letten dan in het bijzonder op dat woordje geopend. Alle dingen zijn naakt en geopend. Wat betekent dat woord? Daar vinden wij een heenwijzing naar de ceremoniële dienst aan deze Hebreeën. Gods ogen worden vergeleken bij het werk wat een priester deed. Letten we daarop in onze derde gedachten. Gemeente, God heeft ogen. Aan de Here worden ogen toegeschreven. En dat moeten we natuurlijk ook nu weer niet letterlijk nemen. Maar we mogen wel beseffen dat de Here alles ziet. Er is een oud poster van de brede en de smalle weg. Ik denk dat wij voor het merendeel dat poster wel kennen. Je hebt daarvan een oude versie en een nieuwe versie. Er is ook nog weer een hele andere versie ontworpen. Maar het gaat me eigenlijk even over die oude versie en die vernieuwde versie die bijna hetzelfde is. Op die oude versie, daar stond boven aan het poster een driehoek. Misschien hebt u het wel eens gezien. En in die driehoek een oog. En vanuit die driehoek drie stralen naar beneden. En die stralen die vielen als het ware over de brede en de smalle weg. En bij dat oog, daar stond de tekst uit 1 Petrus 3 vers 12... Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en hun oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. In de nieuwere versie is dat oog weggehaald. Er is nog een verandering in die nieuwe versie, dat is dat het kruis waar eerst een persoon aanhing in de oude versie, een heenwijzing natuurlijk naar de Heere Jezus, dat in die nieuwe versie hangt niet een persoon aan dat kruis. En waarom zijn die veranderingen aangebracht? dat zal natuurlijk gedaan zijn omdat wij God op geenerlei wijze mogen afbeelden. Maar dat wil niet zeggen nu dat alziende oog niet meer boven die nieuwe versie staat, dat God geen alziend oog zal hebben, gemeente. De Heere zegt het zelf. Hij zegt het in Psalm 94. Hij zegt, zou hij die het oor maakt niet horen? Jongens en meisjes, wie heeft deze oren gemaakt? Onze Schepper. De Heere. Zou de Heere wel oren maken en zelf niet horen? En zegt de Heere ook in diezelfde psalm, zou hij die het oog formeert niet aanschouwen? Wie heeft onze ogen gemaakt? Dat heeft onze Schepper gedaan. Zou onze Schepper blind zijn? Zou hij zelf niet zien? Natuurlijk ziet de Heere. Augustinus zegt, God is één en al oog. Ik vind dat eigenlijk best wel mooi uitgedrukt. God is één en al oog. Denk eens aan wat we lezen in Ezechiël, de profetieën van Ezechiël. Op verschillende plaatsen wordt er gesproken over raderen. En de velgen van die raderen, die zijn vol ogen. Die velgen van die raderen zien op de voortbeweging van die wagen waar de troon op staat. Het is een heenwijzing naar Gods ogen. De Heere heeft ogen. En die ogen zijn een beeld van Gods alwetendheid. Jongens en meisjes, de Heere ziet alles. Met eerbied gezegd, de Heer is vol ogen. Niets ontgaat hem. Maar meer nog, die ogen zijn ook een beeld van zijn voorzienigheid. Het is natuurlijk niet zo dat de Heer de dingen alleen ziet en dat hij niet ingrijpt. Als er staat in Psalm 32, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Dan wil de Heer daar niet alleen mee zeggen, ik zie u wel. Maar dan wil hij ook zeggen, mijn oog over u, dat is een wakend oog, een beschermend oog. Jongens en meisjes, een moeder bij een speeltuintje bijvoorbeeld houdt toezicht. Voortdurend zie je de ogen van die moeder gaan in de richting van haar kind. En als dan gevaar dreigt, doet de moeder dan de ogen dicht net of ze het niet ziet? Nee, natuurlijk niet. Als er gevaar dreigt, dan springt de moeder op van de bank en ze holt naar het kind en ze trekt het weg. Wel nu, dat wordt ook bedoeld met de ogen des Heren. De Heere grijpt in als het nodig is. Zijn toezicht is ook zijn voorzienigheid. En zijn ogen, staat er in 2 Kronieken 16, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Dat is ook weer beeldspraak natuurlijk. De ogen van de Heere doorlopen de ganse aarde. Dat wil zeggen, overal kan de Heere zien. Niets is er wat zijn oog ontgaat. Gemeente, daarover gaat het vanmorgen in deze tekstwoorden. Over een van Gods eigenschappen. De apostel die heeft eerst gesproken over de rust. De rust die er overblijft voor het volk van God. En hoe kom je nou in die rust? Wel, daar gebruikt de Heere zijn woord voor. In het vorige vers, daar komt de apostel tot het woord van God. En hij vergelijkt dat woord bij een zwaard. Een tweesnijdend scherp zwaard. Hoe kom je nou in die rust? Wel, dan moet dat woord wel wat in je leven doen. Dan moet het woord van God wel tot je hart doordringen. Maar dat woord van God, dat kan zelf niks. En daarom in deze tekst gaat de apostel spreken over de God van dat woord. Het zwaard van het woord ligt in de handen van de levende God. Hij hanteert dat woord. En zo brengt hij dat woord in het hart van zondaren. En die God is ook onze richter. En daarover gaat het in onze eerste gedachte, gemeente. Het gaat over de ogen van de God met welke wij te doen hebben. De auteur van het woord is de God met welke wij te doen hebben. Wat betekent dat? In het oorspronkelijke woord, daar lezen wij het woord logos. Logos. En wat wordt daarmee bedoeld? Dat woord dat kan verschillende betekenissen hebben. Letterlijk staat er eigenlijk in de oorspronkelijke taal tot wie voor ons het woord is. Desgene voor wie tot ons het woord is. En de kanttekenaren wijzen er ook op, dat kan drie betekenissen hebben. Dat kan betekenen de God over wie wij u prediken. Het gaat over de God van het woord, over de God die de inhoud is van de prediking. De God over wiens eigenschappen wij in deze periode mogen denken, gemeente. Over die God gaat het, de God die de inhoud is van onze prediking. Of, we zouden ook mogen lezen, de God tot wie wij spreken. Het is de God tot wie wij bidden. De God tot wie wij in het gebed trachten te naderen. Maar het kan in de derde plaats ook betekenen, en dat is de keuze van de Statenvertalers. Het kan ook betekenen de God aan wie wij rekenschap moeten geven. De God aan wie wij verantwoording moeten afleggen. Het woord logos, dat betekent in de Bijbel ook vaak rekenschap geven. Bijvoorbeeld in Lucas 16 vers 2, daar wordt dat woord ook gebruikt. En daar staat, geef rekenschap van uw rentmeesterschap. De God aan wie wij rekenschap moeten geven. Van alles wat wij gedaan hebben. Want die God, die alziende God, is ook onze rechter. Deze God kun je niet om de tuin leiden. Er valt niets te sjoemelen. Als je thuis komt, jongens en meisjes, en je vader vraagt waar ben je geweest, dan kun je een klein stukje van het verhaal vertellen en het andere stukje achterwege laten, want hij weet het toch niet. En hopelijk komt hij er ook niet achter. Maar dat is bij de Heere niet zo. De Heere is overal getuige van. De Heere volgt ons op al onze wegen. Je ouders kunnen misschien het zicht daarop kwijtraken. En zelfs al zouden ze je volgen, tegenwoordig is dat mogelijk, met apparatuur en je telefoon, dat ze precies weten waar je bent. Hij is nu daar of hij zit nu daar, maar ze weten niet wat je doet. Ze zijn er niet bij. Zelfs al zouden ze je ieder ogenblik volgen, maar de Heere ziet wat wij doen. De Heere volgt ons op al onze wegen. Je hoeft de Heere echt niks wijs te maken. Hij heeft iedere daad, iedere stap heeft hij gezien, ieder gebaar wat wij maken. De God met wie wij te doen hebben. En gemeente, dan is natuurlijk mijn vraag vanmorgen, dat begrijpt u. Hebt u met deze God al van doen gekregen? Of wilt u met deze God niks te maken hebben? Van nature dan willen wij met deze God niet te doen hebben. Wij zijn net zo dwaas als Adam en Eva. Wat deden ze? Ze gingen het struikgewas in. Ze dachten, dan ziet de Heere ons niet. Ze verstopten zich voor de Heere. En zo zijn wij ook. Wij denken dat we ons kunnen verbergen voor de Heere. Dan ziet hij ons niet. Dan hebben we niet met hem te maken. Maar gemeente, wat is dat dwaas gedacht? Want zijn ogen zijn alziende ogen. Zijn ogen zijn ook in het struikgewas. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij weet waar de mens zich verstopt, die niet onder zijn ogen wil komen, die niet onder zijn ogen durft te komen. En zelfs al zou het u heel uw leven lukken om deze God te ontlopen, maar we zullen met deze God te doen krijgen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dan krijgen we met God te doen. Dan moeten we rekenschap afleggen van al onze daden. Denken we daar wel eens over na? De roepstemmen die tot ons komen, gemeente, zijn zo indringend. Zo aangrijpend. En nu is het deze gemeente. Volgende week kan het onze gemeente zijn. Nu zijn het deze families. Volgende week kan het onze familie zijn. Ja, volgende week, jonge mensen, kun je het zelf zijn, bij wijze van spreken. En dan krijg je met God te doen. Misschien met die God met wie je nooit te maken wilde hebben. Rekenschap afleggen van al je daden. Zou je daar niet eens over na gaan denken? Zouden wij daar niet mee bezig moeten zijn? Want je krijgt met God te doen. En de mensen die onbekeerd zullen sterven, die hebben in de eeuwigheid met God te doen. Die hebben eindeloos met God te doen. Want de Heere zal zeggen, betaal mij wat gij schuldig zijt. Dus dat zijn vragen die we niet moeten bewaren tot na ons leven. Dat zijn vragen die moeten in ons leven een plaats hebben. We kennen God niet. Wij denken dat God blind is. Dat God niks ziet. Aangrijpend, wij zien alles en we denken dat God niks ziet. Dat is een diepe belediging voor God, onze schepper, want hij ziet nu juist alles. En daar komen de mensen achter die godskennis krijgen in hun leven. Dan ga je voor het eerst geloven dat God ogen heeft. Dat de Heere je ziet en gadeslaat. David had veel kennis van Gods alwetendheid en van zijn voorzienigheid. Straks dan gaan we twee versjes zingen uit Psalm 139. Maar ik heb een keuze moeten maken uit Psalm 139. Want heel veel psalmversen uit Psalm 139 gaan over het oog van God. Dat oog van God wat zelfs ziet in de buik van een moeder. Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwt. David had veel kennis van Gods ogen. Hij besefte dat. Gods oog viel over zijn leven. En laten we smeken, gemeente, of de Heere die kennis van hem ook in ons leven wil werken. We kennis mogen krijgen van God. Kennis mogen krijgen van zijn deugden. Kennis mogen krijgen van zijn ogen. Als wij Gods kennis hebben, dan hebben we ook met zijn alwetendheid te maken gekregen. En als dat niet functioneert in ons leven, laten we dan smeken of we Gods aangezicht mogen leren kennen. Vorige week ging het over Gods aangezicht. En in dat aangezicht, daar zijn zijn alziende ogen. Dat zijn de ogen van onze rechter, waarvoor we straks zullen staan. En dan zal de rechter zijn ogen niet neerslaan. Maar dan zullen zijn ogen dwars door ons heen kijken. Kun je niks meer verbergen. En dan is er geen genade meer te verkrijgen. Dus wat je te belijden hebt, gemeente, doe dat. Wat je verstopt voor de Heere, o, zeg toch met de dichter, doorgrond me en ken mijn hart. Dat wegkruipen wat Adam en Eva deden, dat moeten we afleren. Dat helpt ons niet. Een mens is zo dwaas, zoals een klein kind. Een klein kind dat gevaar ziet, jongens en meisjes, dat slaat allebei de handen voor de ogen. En dan denkt het, nou is het weg. Ik zie het niet, dus het is weg. Maar het gevaar is niet weg. Dus als wij de handen voor onze ogen slaan, denken we, ja, de Heere ziet ons niet, want ik zie hem ook niet. Maar God is niet weg. Het gevaar is niet weg. We zullen eenmaal voor zijn rechterstoel staan. Wie weet hoe spoedig dat de prediking en de roepstemmen ons daarvan mogen doordringen. Onze eerste gedachte van wie deze ogen zijn. Onze tweede gedachte wat deze ogen zien. Er staat, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Letterlijk staat er is geen schepsel onzichtbaar voor het aangezicht van hem. Ziet u die ogen die zijn in zijn aangezicht? De Heere slaapt niet. Zijn ogen zijn altijd open. Zijn ogen zijn continu over de aarde. En hij ziet ook ineens het overzicht. Als ik de gemeente overzie, dan heb ik in één oogopslag eigenlijk een overzicht van de gemeente. En soms dan zie je in die oogopslag, zie je een vreemde zitten, een vakantieganger, of je ziet iemand die ontbreekt, die er wel anders is. Dat kun je soms zien met één oogopslag, maar ik zie niet de details, ik zie niet alle kleine bijzonderheden. Maar de Heere ziet alles in één keer. En hij ziet het ook continu. Als ik mij wegdraai, dan kan ik, als ik naar rechts kijk, dan zie ik niks links. Maar de Heere heeft een totaal overzicht. De Heere weet, jongens en meisjes, hoe wij in de kerk zitten. De Heere weet of je gebruik maakt van je mobiel in de kerk en andere mensen aan het afleiden. Ik zie het niet. Ik zie niet wat er op de galerijen gebeurt. Ja, ik zie soms wel jongelui met hun hoofd voorover gebogen zitten. Maar ja, waar zijn ze mee bezig? Ik kan niet achter de rugleuning kijken wat er precies gebeurt. Maar de Heere ziet het wel. Zijn ogen zijn alziende ogen. Hij ziet continu. Hij ziet alle schepselen staan. Nou, en die zijn er veel. Alleen in Nunspeet al, daar wonen zo ongeveer 30.000 mensen. Dat is veel. In onze kerk vanmorgen zijn 1500 mensen ongeveer. Die ik bijna allemaal ken. Maar buiten de kerkelijke gemeente ken ik niet zoveel mensen. Er wonen in Nunspeet nog veel meer mensen die ik niet ken. Dan heb ik het alleen nog maar over Nunspeet. In Nederland bijvoorbeeld. In Nederland wonen bijna 17,5 miljoen mensen. Dit kleine stukje grond. Heb ik het alleen over Nederland. En de Heere kent al die schepselen. Hij kent al die mensen bij namen. Hij weet waar ze wonen. Dan heb ik het alleen nog maar over Nederland. Op deze wereld wonen zo ongeveer 7,5 miljard mensen. Onvoorstelbaar. En de Heere kent ze allemaal. Geen schepsel is onzichtbaar voor hem. En dan heb ik het alleen nog maar over de mensen. Dan heb ik het niet over de engelen. Bij de schepselen, daar horen ook de engelen. En engelen, dat zijn er heel veel. De Bijbel spreekt over hemelse heerlegers. Het zijn hele legers van engelen. En dan de duivelen. De duivelen, dat zijn er ook veel. De duivelen die alleen al in die ene man waren, die zeiden, onze naam is legio. Met andere woorden, we zijn met een heel legioen. Een heel heerleger zijn we hier in deze man aanwezig. Nou, hoeveel duivelen moeten er niet zijn op deze aardbodem? De Heere kent ze allemaal. En dan heb ik het nog niet eens over de dieren. Dieren zijn ook schepselen. De Heere kent ook de dieren. Zelfs de dieren die wij met ons blote oog bijna niet zien. De kleine dieren. Ja, een olifant, daar kun je niet omheen. Maar er zijn ook nog zoveel dieren die wij met onze gewone ogen nauwelijks zien. Dus gemeente, dat is duizelingwekkend. Wat Gods ogen zien, dat is duizelingwekkend. De Heere ziet meer dan een overzicht. En de Heere ziet meer dan wat een microscoop bloot kan leggen. Wij hebben allemaal hulpmiddelen nodig. En dan zien we nog maar een heel klein beetje. En de Heere ziet ook bij die mensen in het verborgene. De Heere ziet ook in hun harten. De Heere ziet meer dan we zelf zien. Weten wij wat er allemaal leeft in ons hart? Onze eerste gedachte ging over Gods kennis, weet u het nog? Tweede gedachte valt de nadruk op de zelfkennis. Kennen wij onszelf? Weten wij wat er omgaat in ons hart? Soms dan schrik je van jezelf. Ben ik dat? Doe ik dat? Zeg ik dat? Ja, dat ben ik. Ik was een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld. Ik voelde geen smart. Dus om jezelf te leren kennen heb je de Heere nodig. Alleen de Heere kan de schuilhoeken van ons hart openleggen. En als de Heere dat gaat doen, dan schrik je. Oh, dan schrik je zo. De dichter van Psalm 90 zegt: gij stelt de heimelijke zonde in het licht uws aanschijns. De heimelijke zonde, dat zijn de verborgen zonden waar niemand van weet. De Heere weet ze wel. Hij stelt ze in het licht van zijn aanschijn. En als je de Heere leert kennen, dan leer je ook jezelf kennen. En als je jezelf leert kennen, dan valt er licht over je hart, over je boze, zondige hart. En dan schrik je. Dan schrik je, want godskennis gaat samen met zelfkennis. Dan kom je erachter, wat ik nu zie, dat ziet de Heere ook. Ja, de Heere ziet veel meer. Maar dat beseffen we niet. We gaan proberen om te reformeren. We gaan proberen om het boze uit ons leven weg te doen. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan heb je nog nooit geloofd in Gods alziend oog. Dus ik ben bang dat er heel wat mensen zijn in de gemeente die nog nooit geloofd hebben in Gods alziend oog. Want reformeren, dat kom je niet in alle kerkelijke gezinnen tegen. Nou, dan geloven we niet dat de Heere de zonde ziet. Dan geloven we niet dat de Heere onze rechter is. Als je dat gaat geloven en de Heere geeft licht over je eigen hart, je krijgt zelfkennis, dan ga je jezelf veroordelen. Dan ga je jezelf aanklagen bij de Heere. Dat vind je heel veel in de psalmen. Die dichters die gaan zichzelf niet verdedigen, maar die gaan zichzelf aanklagen bij de Heere, zichzelf veroordelen. Ze gaan zich schamen dat de Heere dat allemaal in hun hart en leven ziet. Gemeente, kennen we onszelf? Kennen we onszelf een heel klein beetje? Dan heb je geen grote mond meer. Dan ga je jezelf voor God verootmoedigen. Dan gaan we onszelf mishagen, staat er in het doopformulier. Inderdaad, mishagen. Heer, ik kan voor u niet bestaan. Ik ben onrein, ik ben een zondaar. Oh, dan durf je niet meer zo gemakkelijk tot de Heere te naderen in het gebed. Dan besef je, die twee partijen die kunnen niet bij elkaar komen. O God, hoe kunt u nog ooit met mij te doen hebben? En hoe zal ik ooit bij u kunnen komen? Zijn dat vragen geworden in ons leven, gemeente? Geen schepsel is onzichtbaar voor hem. Wie u dan ook bent en waar u dan ook vandaan komt. Je kunt voor mensen veel verbergen. Je kunt voor de kerkenraad veel verbergen. Je kunt jezelf voor de gek houden. Maar de Heere niet. Ik hoop dat dat besef in ons aller hart mag ontwaken. Geen schepsel is onzichtbaar voor hem. De Heere ziet alle mensen. Hij kijkt in het binnenste van hun hart. En dat kan twee dingen betekenen. Dat kan betekenen dat dat een indringende waarschuwing is voor ons vanmorgen. Maar het zou ook een vertroosting kunnen zijn. Samuel heeft gezegd bij de zalving van David, want het is niet gelijk de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Het is niet gelijk ik zie. Ik zie de buitenkant. Maar de Heere ziet het hart aan. En weet u wat het waarschuwende daarin is? Dat de Heere het allerkleinste van de zonde ziet. Waarvan ik denk, oh, dat is toch niet zo erg. Dat is toch nog wel weg te moffelen. De Heere ziet het. Hij ziet niets over het oog. Hij komt tot een heel ander oordeel dan dat wij vaak komen. Maar het andere is ook waar. De Heere ziet ook het allerkleinste wat van hem is in het hart van een zondaar. Iets wat mensen nog niet zien. Kan zijn dat Gods genade werkende is in het hart van mensen van morgen, van wie anderen het nog niet weten, nog nooit gezien hebben. En waar je zelf helemaal niks van durft te vertellen, omdat je het ook niet voor Gods werk durft te houden. Maar de Heere ziet alle dingen. En dan kan de Heere wel eens tot een heel ander oordeel komen over mijzelf, dan dat ik zelf over mij vel. Zowel positief als negatief. Petrus, hij moest zichzelf veroordelen. Hij had zijn meester verloochend. Hij had niks meer om zichzelf op te beroepen. Maar hij beriep zich op de alwetendheid van de middelaar. Hij zei, Heer, u weet alle dingen. En er is iets dat is niet naar buiten gekomen. Er is iets dat is niet gebleken. Er is iets dat de mensen de achterliggende dagen van mij niet gezien hebben. Maar Heer, u weet het toch dat dat er wel is. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ziet u dat het ook een troost kan zijn? Ook voor mensen die verslagen worden over hun zonden. Ook voor mensen die zichzelf zo tegengevallen zijn. Hebben we ons hart voor deze God al open leren leggen, gemeente. God ziet ons hart aan. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin om het te verbergen. Het heeft geen zin om te doen alsof de Heere het niet ziet. Want hij ziet het wel, jongens en meisjes. Echt. Leg je hart maar open voor de Heere. Ik zei, maar Heere, u weet het al lang, maar ik weet het eigenlijk nog niet. Hoe verschrikkelijk boos dat ik ben. Laat u het mij alstublieft zien, Heere. Dat ik mezelf niet vergis en bedrieg. Want we kunnen onszelf al voor de gek houden en doen alsof het beter is dan het is. Maar dat kan een eeuwige misrekening zijn. Zoals die dwaze maagden totaal verkeerde berekening hadden gemaakt. Gods oog gaat over alle schepselen. En Gods oog, onze tweede gedachte, gaat over alle dingen. Dat is het tweede gedeelte van onze tweede gedachte. De Heer ziet niet alleen de mens, hij ziet ook de dingen. Hij ziet de grote dingen en de kleine dingen. Hij ziet de goede dingen en de kwade dingen. Hij ziet de dingen die wij doen en de dingen die we nalaten. Hij ziet de dingen die verborgen zijn en de dingen die openbaar zijn. Alle dingen. Je kunt je kamer voor je ouders op slot doen. Maar je kunt je kamer voor de Heere niet op slot doen. Je houdt de Heere echt niet tegen. Je kunt een beveiligingscode op je mobiel zetten, zodat je ouders er niet in kunnen. Maar de Heere kent de code. De Heere kan wel in je mobiel. De Heere ziet alle dingen waar je mee bezig bent. Besef je dat ook? Wilfred Floor die schrijft erover in een van zijn preken dat er een man en een vrouw samen waren die niet samen mochten zijn. En ze waren in een en dezelfde kamer en ze wilden doen alsof ze man en vrouw waren. Maar die man die was een beetje ongerust. En hij zei tegen die vrouw, kan niemand ons hier zien? Toen zei die vrouw, nee, niemand kan ons hier zien. Maar toen kreeg die man een diepe indruk dat God hen daar zag. Het was over, jongens en meisjes. Het was klaar. Begrijp je? En je ouders die kunnen je 1000 keer waarschuwen. Maar ouders, dat moeten we ook doen. Maar laten we bovenal bidden of wij en onze kinderen Gods kennis mogen krijgen. Want dat is het allerbeste wat helpt in deze verschrikkelijke tijd waarin wij leven. De Heere ziet alle dingen. Maar de Heere ziet ook die dingen waar Hiskia van zegt. Bij deze dingen leeft mijn ziel en in dit alles is het leven van mijn geest. En dan bedoelt hij met die dingen geen boze dingen. Hij bedoelt met die dingen geen verkeerde dingen. Maar hij bedoelde met die dingen het woord van God. De genade van God. Hij zegt, Heere, dat is mijn leven. Ziet de Heere dat ook in uw leven? Is ook bemoedigend. Is toch niet alleen verkeerd dat de Heere alles ziet? Als je nou zielsveel van je ouders houdt, jongens en meisjes, dan hoeft het toch geen bedreiging te zijn dat je ouders veel van je weten. Je zegt dat is juist een troost. Ja, als de relatie verstoord is, dan liggen de zaken anders. Maar normaal gesproken, in een goede verhouding, is het juist fijn dat je ouders weten van je problemen, van je zorgen. Dat ze te hulp kunnen komen. Dat is juist positief. Je wilt graag dat ze het ook weten. Nou, nu zo is het voor Gods kinderen ook. Dat de Heere hun mishandeling ziet. We lezen het in Handelingen 7 vers 34. Waar de Heere zegt, ik heb merkelijk gezien de mishandeling mijns volks. De Heere ziet het. En de dichter van Psalm 10 die heeft er ook de troost van als hij zegt, gij ziet het immers. Heere, gij ziet het op, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Als God nou eens geen ogen zou hebben, wat zou dat een ramp wezen? Als de Heere de zorgen niet zou zien, de smarten niet zou zien, de tranen van zijn kinderen niet zou zien. Dus deze ogen zien alles, alle schepselen. En alle dingen. We gaan naar onze derde gedachte waarmee die ogen vergeleken worden. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 139 en daarvan het vierde en het zesde vers. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heere, uw oog niet zien? En het zesde, indien ik zeg, de donkerheid bedek mij voor uw majesteit, dan is de nacht een helder licht. Psalm 139, vers 4 en 6. Onze derde gedachte waarmee deze ogen vergeleken worden, worden hier twee woorden gebruikt die iets te zeggen hebben over de aard van Gods alwetendheid. Het woord naakt en het woord geopend. Nou, wat naakt is, jongens en meisjes, dat weten we wel. Naakt is dat je geen kleding aan hebt. Wat er achter onze kleding zit, dat is voor de ander verborgen. En Adam en Eva in het paradijs, zij probeerden hun naaktheid te bedekken. Ze hadden schorten gemaakt van vijgenboombladeren. En die hadden ze voorgedaan. Toen dachten ze, nou, de Heere ziet het niet. Want het is bedekt, maar de Heere zag het wel. De Heere kijkt dwars door die schorten heen. Voor de Heere is er geen bedekking. Wat wij ook proberen om ons achter te verschuilen, gemeente. Voor de Heere is geen bedekking. De Heere kijkt overal doorheen. Bij mensen niet. Als je in een vliegtuig gaat, dan is er apparatuur nodig om te kijken of mensen niet iets bij zich hebben wat gevaarlijk is. Dan moet je voor een scanapparaat gaan staan en dan zien ze alles wat je bij je draagt op je lichaam. Want voor ons zijn de dingen niet naakt en geopend. Voor ons zijn de dingen verborgen. Voor elkaar kunnen wij ze verbergen. Wij hebben apparatuur nodig. De dokter heeft een röntgenapparaat nodig om te kijken of je arm echt gebroken is, ja of nee. Maar voor de Heere zijn alle dingen naakt. Voor de Heere zijn alle dingen geopend. En dat is een beetje een bijzonder woord, het woord geopend. Waarom gebruikt de apostel dat woord? Zat het dan eerst dicht of hoe zit dat geopend? Het Griekse woord is ook een heel bijzonder woord wat verder in de Bijbel nauwelijks gebruikt wordt. Het woord betekent zoveel als hals of gebogen hals, achterover gebogen hals. Wat kan dat nou betekenen? Wat heeft dat nou te maken met Gods alwetendheid? Nou, de kanttekenaren die geven daar een duidelijke uitleg, dominee Hellebroek ook. Het gaat hier, gemeente, over een heenwijzing naar de offeranden. Paulus schrijft aan de Hebreeën. Hebreeën, dat zijn Joden. Heel veel staat er in dit boek over de ceremonieën, de oud-testamentische ceremonieën waarvan de Heer Jezus de vervulling is. En wat gebeurde er bij de offeranden? Als er een dier ten offer gebracht werd, dan moest dat dier volkomen zijn, dat weten we. De Heer wil niet iets gebrekkigs. Je kunt niet iets aan de Heere offeren wat je zelf hebt afgekeurd. Zeggen, nou ja, dan geef ik het maar aan de Heere. Nee, wat we aan de Heere geven, dat moet goed zijn. Dat moet volkomen zijn. Dus daar komt iemand met een lam wat aan de Heere geofferd moet worden. En dan komt de priester. En de priester stelt een onderzoek in. Hij bekijkt dat lam. En dan blijkt plotseling, aan de buitenkant kan de priester dat al zien, dat dat lam een kreupele poot heeft. Wat zegt die priester dan? Hij zegt afgekeurd. Dit kan niet. Dit kan niet als offer dienen. Dit is niet volkomen. U zult een ander lam moeten hebben. Nou goed, die priester die heeft inspectie gedaan. De buitenkant is helemaal goed. Er zitten geen gebreken. Wat doet die priester dan? Dan begint hij het lam te scheren. Heel die mooie vacht, zo'n lammetje dat ziet er leuk uit, lief. Heel die mooie vacht die gaat eraf. Al het mooi, want dat maakt een lam toch juist zo mooi, dat gaat er allemaal af. Dan ligt er een hele berg wol. En dan staat dat lam daar naakt, zou je kunnen zeggen. Want onder die wol, daar kan van alles zitten. Wat je aan de buitenkant niet ziet, maar wat de Heere wel ziet. En het kan zo zijn dat na het afscheren van de vacht, de priester moet zeggen, afgekeurd. Kijk eens, schurft. Kan niet. Dit kan geen offer voor de Heere zijn. Weg. Afgekeurd. Maar mogelijk dat de vacht afgeschoren is en ziet er keurig uit. Er is niks aan de hand. Maar dan? Nou, dan moet het lammetje sterven. En dan zet de priester het mes in dat lam en dan snijdt hij dat lam open. Waarom? Nou, de buitenkant is wel goed, maar hoe zit het van binnen? Het kan best zijn, bij mensen kan dat ook zijn, dat je aan de buitenkant niks ziet, maar dat je van binnen een hele ernstige ziekte hebt die door je lichaam heen woekert. En daar moest die priester ook naar kijken. Hij moest het lam openleggen. En al die edele delen van dat lam moest hij bekijken. En als er van binnen in dat lam een ziekte heerste, die aan de buitenkant niet te zien was, dan moest de priester afgekeurd. Ja, maar het zag er zo mooi uit, toen ik vanmorgen met dat lam bij afgekeurd. De buitenkant is wel goed, maar de binnenkant is niet goed. Dus dat moest de priester heel nauwlettend doen. En dat betekent hier het woord geopend. Geopend. Het wil eigenlijk zeggen, de Heere ziet niet alleen de buitenkant. En oordeelt niet alleen op de buitenkant. Maar de Heere ziet ook de binnenkant. Dus met eerbied gezegd, gemeente, de Heere scheert alles weg. Is dat wel eens gebeurd in uw leven? De buitenkant kan zo mooi zijn. We gaan trouw naar de kerk. En we hebben een voorbeeldig gezin. En we hebben strenge regels. En van onze kleding is niks te zeggen. En ja, dat is de wol. En ik zeg niet dat de wol niet belangrijk is. Want als de wol niet deugt, ja, dan ontbreekt er ook het nodige natuurlijk aan het offer. Maar de Heere kijkt niet alleen naar de wol. De Heere scheert alles weg. En dan blijft er een naakte zondaar voor de Heere over. Is dat wel eens gebeurd in uw leven? En kun je dan voor de Heere bestaan? Of komt er dan onder die wol, komt daar allerlei schurftheid onder vandaan? Zoals bij de Farizeeën bijvoorbeeld, de buitenkant was wel in orde, gemeente, maar de binnenkant. Ja, en als de wol dan afgesneden is, dan houdt het op. Nee, dan zet de Heer het mes erin. Ziet u het verband tussen het 12e vers en het 13e vers? Het woord Gods is een tweesnijdend scherp zwaard. Weet u wat de Heere doet in het leven van zijn kinderen? Hij zet het mes erin. Ja, dat doet zeer. Maar het gebeurt wel. De Heere snijdt open. De Heere legt alle delen bloot. En bent u dan geschikt om een offer te zijn voor de Heere, voor uw zonde? Ben ik dan geschikt als een offerande voor de zonde? Wat vindt de Heere van binnen? Want dat mes, dat gaat heel diep. Kijk maar, daar staat, en het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat mes, dat snijdt zelfs in je gedachten. Zo diep. De Heere ontleedt alles. Met eerbied gezegd. Hij weet wat er in ons omgaat. Wat vindt de Heere daar? Hoogmoed, afgekeurd. Afgekeurd. Wereldzin, afgekeurd. Dat is een vreselijke ziekte. Zonderlust, afgekeurd. Kan voor de Heere niet bestaan. Wat vindt de Heere daar, gemeente? Zelfhandhaving, afgekeurd. Ongeloof, afgekeurd. En zo zou ik nog een poosje door kunnen gaan. Maar al het verkeerde, al het zondige wat de Heere vindt in ons binnenste, maakt ons ongeschikt om voor Hem te bestaan. Is dat nou wel eens in je leven gebeurd? Verwond door het mes, het tweesnijdende mes van het woord. Val niet mee onder de prediking als het mes naar binnen gaat. Ja, als de dominee oordeelt over de wol, dan val ik er misschien nog wel bij. Maar als er nou een oordeel geveld gaat worden over je binnenste, als je hart opengelegd wordt onder de prediking, wat blijft er dan van ons over, gemeente? Dan is er niemand, helemaal niemand in de kerk, ook ambtsdragers niet, ook ik niet, die voor de Heere bestaan kan. Dan is het gewogen, gewogen, te licht bevonden, afgekeurd. En dat zal moeten gebeuren, zal er plaats komen voor een ander lam. Want daar zou ik toch vanmorgen heel graag mee willen eindigen. En daar wijst dit woord ook op. Alle dingen zijn naakt en geopend. Ik ken nog een lam, jongens en meisjes, dat beoordeeld werd door Pontius Pilatus. Het lam waar Jesaja over schrijft, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Hij deed zijn mond niet open. De Heer Jezus werd geschoren. Zoals de schaapscheerders een schaap scheren, werd de Heer Jezus kaal geschoren. Door Pontius Pilatus bijvoorbeeld, hij heeft een heel nauwkeurig onderzoek gedaan. Hij liet van de Heer Jezus aan de buitenkant niks heel. Hij liet hem zelfs geeselen en zijn oordeel was, ik vind geen schuld in deze man. Met andere woorden, geschikt. Geschikt om als een offerande te dienen. De Heer Jezus heeft naakt aan het kruis gehangen. Hij had niks te verbergen. Hij kon ook niks verbergen. Hij wilde ook niks verbergen, want hij wist dat hij hing voor het aangezicht van zijn alwetende Vader. Als er één het aangezicht van de Heere kent, dan is het de Zoon. En de Zoon weet wel dat hij niks voor de Heere verbergen kan. Hij hoefde ook niks voor de Heere te verbergen. Hij was rein. Geschikt. De Vader heeft van hem gezegd, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. Maar het onderzoek ging verder. Het zwaard van Gods gerechtigheid is doorgedrongen tot in het binnenste van de zaligmakergemeente. Een speerstoot legde zijn hart bloot. Hij werd geopend en er kwam bloed en water uit. En dat predikt geschikt. Geschikt als offer. Geschikt tot rechtvaardiging, bloed. Geschikt tot heiliging, water. Dit is een geschikt offer. Dit is een aangenomen offer door God de Vader. Zijn alziende ogen hebben in de Heer Jezus Christus niets kunnen vinden waarom hij dat offer zou moeten afkeuren. En in het vervolg van dit hoofdstuk kunt u lezen dat het offer nou ook tegelijk het lam is. Lam wat, dat dit lam nu tegelijk ook de hoge priester is. De hoge priester die door de hemelen is doorgegaan. Door de Vader aanvaard. Gemeente, dat is de diepe inhoud van de prediking van morgen. Zul je nou voor God kunnen bestaan, dan moet je deel hebben aan dit offer. We zijn allemaal vuile zondaar, ik ook jongens en meisjes. Wij zijn allemaal zondige mensen, kinderen. Wij kunnen niet voor de Heere bestaan. Afgekeurd. En daarom mogen wij geen rust vinden tot wij mogen weten deel te hebben aan het paaslam. Deel te hebben aan het bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon. En als de Heere ons aanziet, besprengt met zijn bloed, dan zien zijn alziende ogen geen zonde, hoe zondig dat je ook bent. Maar dan zijn ze bedekt met het bloed van de middelaar. En dat bloed dat wist uit, dat bloed dat zuivert, dat bloed dat reinigt. Maar gemeente, met minder kan het niet op weg en reis naar de eeuwigheid. Ziet u hoe nodig het is dat we God leren kennen, dat we onszelf leren kennen en dat we Christus leren kennen. En daarom moet dat mes, dat tweesnijdende scherpe zwaard, dat moet naar binnen. En iedere keer in de prediking, dan legt de Heer een stukje bloot van zijn kinderen. Want die zelfkennis die gaat door. Hij legt hun hart bloot. Hij legt hun hartstochten bloot. Hij legt hun wil bloot. Hij snijdt ze helemaal open. En hoe meer dat ze zichzelf leren kennen, hoe meer verlangen dat er komt naar het paaslam. Dat uiterst geschikt is om in plaats van zondaren geofferd te worden. En hoe minder rust er zal zijn in het leven van een zondaar voor Gods alziend oog, tot hij weten mag, zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid, zijn heiligheid, mijn gerechtigheid, zijn dood, mijn leven. Gemeente, besef toch dat de Heer niet blind is. Het is een diepe belediging als je denkt dat de Heer blind is. Het is een diepe belediging. Vraag om Gods kennis. Het zou je hele leven veranderen, echt waar. Je hele leven staat op zijn kop als je dat gaat geloven. Maar het zou zijn tot ons behoud. En volk des Heren, weet u wat de Heere van u zegt? U bent mijn oogappel. De Heer is niet blind, de Heere ziet. En wat is zijn oogappel? Zijn volk. Nou, je oogappel, daar ben je zuinig op. Dat heeft de Heer ook zo geschapen dat onze oogappel zo veilig ligt in onze schedel. Helemaal rondomheen beschermd en zelfs aan de buitenkant nog beschermd. En zelfs tegen het stof beschermd door onze wimpers. Wel nu, zo zorgt de Heer voor zijn kinderen. Hij zegt, wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Amen.